We zijn altijd aan ons tweede thema in het boek De Handelingen van de Verrezen Heer Jezus, het boek De Handelingen. En het thema is de hoop van Israël, de opstanding en het aanbreken van de laatste dagen. Misschien een korte opfrissing voor iedereen van ons, wat we tot nog toe hebben ontdekt en gezien. Ondertussen denk ik dat je er al meer van overtuigd bent dat de Oudtestamentische leer van de opstanding, de hoop van de opstanding in het Oude Testament, echt wel onmisbaar is om de betekenis van de opstanding van de Heer Jezus voor de eerste christenen, dat dat onmisbaar is om dat te kunnen plaatsen, om dat te kunnen vatten. En niet alleen voor de opstanding van de Heer Jezus op zichzelf, maar ook voor de ganse leer van het Nieuwe Testament die er toch uit voortvloeit. Opstanding is toch het centrale van het evangelie dat we samen hebben aangenomen. En daarom is het van onmisbaar belang dat we daar zeer, zeer goed mee vertrouwd zijn. Nu, in het Oude Testament hebben we ontdekt samen dat de opstanding onlosmakelijk verbonden is met andere zeer belangrijke thema's die veelvuldig aan bod komen in het Oude Testament. Namelijk de terugkeer, allereerst de terugkeer uit de ballingschap voor Gods volk, maar veel centraler de terugkeer tot God zelf, die al van meet af aan, zeg maar, op het programma staat van de Heere God, nadat de mens in opstand is gekomen tegen God zelf en verdreven werd uit de Hof van Eden. Maar ook het onderwerp van de laatste dagen en de nieuwe schepping zijn zeer nauw verbonden met de opstanding. We hebben dat samen ontdekt aan de hand van een aantal oudtestamentische passages, zijn de Ezekiel 37, Jesaja 26, Daniël hoofdstuk 12, maar voornamelijk Ezekiel 37, hebben we gezien dat de terugkeer voor Gods volk uit de ballingschap in een visioen wordt voorgesteld aan de profeet Ezekiel en dat het niets minder zal zijn dan een opstanding uit de doden. De terugkeer zal voor Gods volk de vervulling betekenen van heel wat verbondsbeloften, die je voor u hier opnieuw ziet opgesomd. Ik denk niet dat het noodzakelijk is dat ik het nog eens doorloop. Maar heel dat pakket kunnen we omschrijven als de zegeningen van de toekomstige eeuw, of zoals we het de voorlaatste maal heel nadrukkelijk hebben gezien bij de apostel Paulus, de hoop van Israël. Of zoals we het ook vonden in de beginhoofdstukken van het Lucas-evangelie, bij de getrouwen die uitzagen naar de vertroosting en de verlossing van Jeruzalem. Alles samengevat kunnen we zeggen dat het Joodse volk in de dagen van de Heer Jezus uitzag naar het herstel van Israël en dat in de huidige hernieuwde en getransformeerde wereld. Nu, om die hoop goed te kunnen plaatsen, is het belangrijk om in hun schoenen te gaan staan. Want voor hen was de dag van de opstanding de dag waarop levenden en doden zouden verschijnen voor de troon van God. De dag van de Heer. Of de dag van Gods toorn wordt die dag ook genoemd. Waar de rechtvaardigen zouden gerechtvaardigd worden. En dan zou de toekomstige dag voor Gods volk aanbreken. Ja, en zouden ze de volle zegeningen ervaren die God had beloofd. Maar nu dat de Heer Jezus al opgestaan was uit de doden, zagen de eerste christenen vanuit die toekomstige hoop, dit kantelmoment was tussen de huidige tijd en de toekomstige tijd, zagen zij Jezus' opstanding als een vooruitgeschoven gebeurtenis. Dat had alles te maken met het feit dat, ja, maar Jezus' opstanding, wat er al vooraf gegaan was, het oordeel ook al aangebroken was. Dus het oordeel en de opstanding, wat normaal de overgang zou betekenen tussen de huidige dag en de toekomstige dag, was nu in Jezus' opstanding vooruitgeschoven. Hij had als eerste het oordeel van God, de toorn van God, ondergaan op het kruis. Maar niet voor zichzelf, want God heeft hem gerechtvaardigd door hem op te wekken uit de doden. En een ieder die zich nu vereenzelvigt met Jezus zijn kruiswerk en met zijn opstanding, die krijgt nu de vergeving van zonden. Dus je zou kunnen zeggen dat Jezus in afwachting van de algehele opstandingsdag nu al opgewekt is om de beloofde verlossing en hoop te verzekeren voor allen die met hem verbonden zijn in geloof. En doordat Jezus' opstanding nu een vooruitgeschoven gebeurtenis is vanuit de toekomst, een eindtijdgebeurtenis, ontstaat er nu een heel nieuw tijdsvak waarin dat het evangelie gepredikt wordt aan alle volken. Hè? Ook volgens de profeten, zoals de Heer Jezus duidelijk zegt in Lucas 24, vers 46 tot 48. Zo staat er geschreven dat de Christus moest lijden en uit de doden opstaan op de derde dag en in zijn naam bekering tot vergeving van zonden moest worden gepredikt aan alle volken. Ja. Dat is wat nu gebeurt in deze tussentijdse periode tussen Jezus' opstanding, verhoging en straks Jezus' verschijning, want hij zal zitten op de troon om het oordeel uit te oefenen. Dat hebben we gezien in Handelingen 17, maar daar kom ik straks nog op terug, want die tekst komen we nogmaals tegen. Dus Jezus' opstanding is volgens Paulus in Handelingen hoofdstuk 17 de bevestiging dat het oordeel en dus Jezus' verschijning een vaststaand feit is. Dat is de zekerheid die we hebben. Daardoor hebben we de profetische geschriften des te vaster. En dat werpt natuurlijk een heel andere blik op de geschriften van het Oude Testament en het profetische woord. Ja, maar Jezus' opstanding en het aanbreken van die tijd is nu duidelijk dat de profeten wel degelijk in het verleden al gesproken hebben over die dag. Want 50 dagen na Jezus' opstanding, wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er 50 dagen na Jezus' opstanding? De uitstorting van de Heilige Geest. Ja. Niemand had dit direct door die getuige was van de dingen die gebeurden in Jeruzalem op die bewuste dag. Maar het is Petrus zelf die in zijn eerste prediking nadrukkelijk verklaart wat deze gebeurtenis betekent volgens de profeten. En daar kun je heel nadrukkelijk ontdekken dat de profeet Joël over dit moment gesproken had. En het zal gebeuren in de laatste dagen, zegt God. Dus zie je, de eindtijd is aangebroken. Jezus' opstanding is een eindtijdsgebeurtenis en de uitstorting van de Heilige Geest is een eindtijdsgebeurtenis. Het zal gebeuren in de laatste dagen, zegt God, dat ik van mijn geest zal uitstorten op alle vlees en uw zonen en dochters zullen profeteren en uw jonge mannen zullen gezichten zien en uw ouden zullen dromen. Ja, op mijn slaven en op mijn slavinnen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profiteren. Nu, dat dit een gigantisch kantelmoment is voor de ganse schepping, niet alleen het heilsplan van God, maar voor de ganse schepping, wordt omschreven met de volgende woorden. En ik zal wonderen geven in de hemel, boven en tekenen op de aarde, beneden, bloed en vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Ja. Dat is de manier van de profeten om iets te omschrijven dat wij zouden noemen een wereldschokkende gebeurtenis. Hè? Net zoals 9-11 de wereld totaal heeft veranderd. Maar zo zal de uitstorting van Gods geest op alle vlees een wereldschokkende gebeurtenis zijn. De wereld zal nooit meer zijn als voordien. Nu, er staat vervolgens, voordat de grote en luisterrijke dag van de Heer komt. Dus de geest van God zal uitgestort worden over alle vlees, had Joël geprofiteerd, voor de grote en luisterrijke dag van de Heer. Ja, de grote en luisterrijke dag van de Heer, dat is toch de dag van Gods oordeel, ja? Nou, dus voordat die dag zal aanbreken, zal de Heilige Geest al uitgestort worden. Dus zie je, deze schriftplaats kan je enkel begrijpen na het kruiswerk van de Heer Jezus Christus. Voordien was dit een verborgenheid, zowel voor de profeet als voor elke Jood die deze schriftplaats las. En vanaf dat moment, zegt Petrus, en het zal gebeuren nu, dat ieder die de naam van de Heer aanroept, behouden zal worden. Ja, behouden van wat? Behouden van die dag die aankomt. De dag van Gods oordeel. Dus zie je, dat de prediking van het evangelie voor de apostelen, de eerste christenen, altijd gebeurde. Er werd vergeving van zonden aangereikt, maar in het licht van het komende oordeel. Dat is heel belangrijk is om dat te zien. Dus de opstanding is in het tweeledig werk van Lucas zijnde het evangelie en het boek de handelingen een zeer centraal thema. Voornamelijk in het boek de handelingen is het misschien wel het centrale thema. En de opstanding van de Heer Jezus Christus in Lucas is daar het symbool voor die aangebroken nieuwe tijd. De opstanding van Jezus Christus is als het ware Gods handtekening waarmee hij al zijn beloftes die hij eertijds heeft gemaakt nu onderschrijft. Zoals Paulus zegt in de 2e Korinthebrief, in Jezus Christus zijn al Gods beloftes ja en amen. En zo zien we ook dat in elke prediking, of dat dan nu aan Joden of aan heidenen is, de focus van de prediking altijd gericht is op Jezus en de opstanding. Ja? Altijd gaat men daar naartoe. Dat is de kern en de essentie van hun boodschap. En zeer opmerkelijk in Handelingen 17 zien we dat Paulus ook op de Areopagus aan de Grieken in Athene het evangelie zo verkondigt. Al hebben ze van de God van Israël nog nooit gehoord, dan gaat hij allereerst uitleggen wie de God van Israël is, de schepper van hemel en aarde, maar dan eindigt zijn boodschap met deze woorden, met voorbijzien dan van de tijden, der onwetendheid, beveelt God nu aan de mensen dat ze zich allen overal moeten bekeren. En de reden is, omdat gij een dag heeft bepaald, waarop hij het aardrijk in gerechtigheid zal oordelen. Zie je, aankondiging van de dag van het oordeel. En hij zal dat doen door een man die hij daartoe heeft bestemd. Ja, een man die nu al opgestaan is uit de doden. Een man die nu al gerechtvaardigd is voor God. Waarvan hij aan allen zekerheid heeft gegeven door hem uit de doden op te wekken. Zie je, Jezus' opstanding is voor Paulus de zekerheid dat er een dag van oordeel komt, waarvoor alle mensen zullen verschijnen, levenden en doden, voor de troon van God, waarop Jezus Christus zal zitten, die nu al opgestaan is en gerechtvaardigd is, om de mensen te oordelen. Ja, de Vader heeft het oordeel aan de Zoon gegeven. Zo vind je in Johannes hoofdstuk 5. Let nogmaals op de bewoording hier. Paulus spreekt er niet over Jezus' opstanding, maar over Jezus en de opstanding. Of anders gezegd, voor Paulus is er heel nadrukkelijk een onlosmakelijk verband tussen Jezus' opstanding die nu heeft plaatsgegrepen en de komende opstanding die al honderden jaren door de profeten was aangekondigd. Maar om eerst tijdsbestek waarin dat wij leven nu moeten plaatsen, onderaan vindt u op die tijdsbalk de visie die de Joodse christenen hadden en het Joodse volk hadden in de dagen van de Heer Jezus. Namelijk, zij zagen de tijd zoals we die nu kennen als de huidige dag. Dan kwam de dag van Gods oordeel en dat leidde de toekomstige dag in. Maar nu dat Jezus Christus gekomen is, zijn leven en bediening, zijn dood en opstanding en verheerlijking heeft plaatsgevonden, is er nu een nieuwe tijd ontstaan. Ja, Jezus predikte dat het koninkrijk aangebroken was met zijn bediening. Hè? Dat was de kern van zijn boodschap en ook van Johannes de Doper. Het koninkrijk van God is aangebroken, het koninkrijk van God is midden onder u. En dit koninkrijk is er al, maar het is nog niet aangebroken in volheid. En dat zal aanbreken met Jezus Christus' verschijning, wanneer de doden en de levenden en doden, beter gezegd, zullen opstaan, het oordeel zal plaatsgrijpen, gerechtigheid zal geschieden, die zal uitmonden in een totale vernieuwing. Dat is de toekomstige dag. Dus het begint met Jezus Christus, leven, bediening, dood, opstanding en verheerlijking, en de voleinding is bij zijn verschijning. Ja, duidelijk voor iedereen? Oké, dan kom ik terug op de studie waar ik het net over had, over Paulus en de hoofd van Israël, de opstanding. Want we hebben gezien dat 25% van het boek De Handelingen gewijd is aan Paulus' laatste reis van Jeruzalem naar Rome. En tijdens die reis, die beschreven wordt in die hoofdstukken, vinden we dat Paulus 3 maal moet terechtstaan en zichzelf verdedigen. Eerst voor het Joodse Sanhedrin, vervolgens voor de Romeinse gouverneur en vervolgens voor Herodes Agrippa II. En daarin hebben we gezien dat ondanks de klacht die tegen Paulus is, dat hij gesproken heeft tegen het volk, tegen de wet en tegen de tempel, dat Paulus voor zichzelf heel nadrukkelijk ziet dat waar hij voor terecht staat, de opstanding uit de doden is. Nu, we hebben ontdekt dat Handelingen 26, die de langste toespraak vormt van Paulus in het boek De Handelingen, dat daar heel nadrukkelijk de relatie wordt duidelijk gemaakt tussen Jezus' opstanding en de opstanding van de doden. Samengevat vindt u het in vers 22 en vers 23. Dan zegt Paulus dit: daar ik nu hulp van God heb verkregen, sta ik tot op deze dag en getuig voor klein en groot, zonder iets te zeggen buiten wat de profeten en Mozes hebben gesproken, dat zou gebeuren, dat de Messias moest lijden en dat hij als eerste uit de opstanding van de doden een licht zou verkondigen, zowel aan het volk als aan de volken. Zie je dat? Dus Paulus ziet heel nadrukkelijk dat Jezus als eersteling is opgestaan uit de doden. Het begin van de opstanding, want de eersteling luidt, of de eerstelingen in de oogst, luidt de oogst in. Zo luidt de eersteling die opgestaan is uit de doden, de opstanding ook in. De opstanding is begonnen met Jezus' opstanding uit de doden. En daarmee vertel ik niks nieuws, zegt Paulus. Het is geen nieuwe leer, want dat is wat de schriften ook verkondigen. En trouwens, beste beschuldigers, dit is ook jullie hoop en de hoop van mijn volk. Het is de hoop van Israël, hebben we gezien. Dus die hoop van Israël, de hoop van de toekomstige tijd, ja, die brengt zegeningen met zich mee. Daarom was het zo belangrijk om in het Oude Testament daar te gaan ontdekken. Ja, de hoop van de toekomstige tijd, trouwens die gekenmerkt, wel ja, allereerst door de opstanding, maar nu wordt de vergeving en verzoening aangereikt, waar de profeten over gesproken hebben. Nu is de Heilige Geest 50 dagen na de opstanding gekomen. Nu kunnen alle mensen, Jood en Heiden, terugkeren tot God en wordt Gods volk hersteld. Ja? En dit werpt natuurlijk een heel ander licht op de schriftplaats die we vinden in Handelingen hoofdstuk 4, vers 1 en 2. Want daar zien we helemaal aan het begin van het boek dat Petrus een toespraak geeft in de tempel. Hè, daar zijn we vorige keer al beginnen over nadenken. Maar aan het einde van die toespraak zien we dat daar in de tempel heel wat mensen, belangrijke mensen, naar hem komen toegesneld. Dat lezen wij in Handelingen 4, vers 1 en 2. Terwijl zij nu tot het volk spraken, kwamen de priesters, de hoofdman van de tempel en de Sadduceeën op hen af. Van contentement? Nee, zeer verstoord dat zij, Petrus en de apostelen dus, het volk leerden wat in Jezus de opstanding uit de doden. Dus zij leerden dat met Jezus de opstanding uit de doden begonnen was. Buiten het Sanhedrin, buiten de tempel en alles wat erbij hoort, verkondigden zij de opstanding van de doden in Jezus. Wat betekent voor hen dat zij allemaal aan de kant geschoven waren. En dat is de reden waarom zij natuurlijk zo verstoord zijn. Dat is de reden waarom dat zij begrijpen dat die christenen prediken tegen het volk, tegen de wet, tegen de tempel. En ze moeten maar één ding doen. Ofwel zij bekeren, ofwel zullen ze omgebracht worden als afvalligen. En dat is wat Paulus ook doet in het begin, zoals we hem leren kennen in het boek De Handelingen. Dat is de reden waarom dat de vervolgingen zo ernstig zijn. Allereerst van de Joden. Maar de grootste vervolgingen die we vinden in het boek De Handelingen zijn van het Joodse volk zelf. Heel belangrijk om dat te zien. Dus de vorige maal zijn we begonnen met te gaan stilstaan bij die toespraak die tot deze gebeurtenis heeft geleid. Want als dit de reden is waarom zij op Petrus afstormen en zo verstoord zijn en hem in hoofdstuk 4 ook voor het Sanhedrin leiden, dan moet er toch iets zijn in die toespraak die daartoe aanleiding heeft, of niet soms. Dus is het heel belangrijk voor ons om stil te staan bij die toespraak van Petrus in Handelingen hoofdstuk 3. Daar zijn we de vorige maal mee begonnen. Ik heb die studie genoemd: het eindtijdherstel is nu aangebroken voor Gods volk. En ik zou opnieuw vanavond willen beginnen met die passage te lezen. Toen nu Petrus dit zag, antwoordde hij het volk: mannen van Israël, waarom verwondert u zich hierover, of wat staart u ons aan, alsof wij door eigen kracht of godsvrucht deze hebben doen lopen? De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt, die u hebt overgeleverd en in bijzijn van Pilatus hebt afgewezen, toen deze oordeelde hem te moeten loslaten. U hebt echter de heilige en rechtvaardige afgewezen en gevraagd dat u een moordenaar zou worden geschonken. De vorst van het leven echter hebt u gedood, die God heeft opgewekt uit de doden, van wie wij getuigen zijn. En op grond van het geloof in zijn naam, heeft zijn naam, deze die u ziet en kent, sterk gemaakt. En het geloof dat door hem is, heeft hem deze volledige gezondheid gegeven in tegenwoordigheid van u allen. En nu, broeders, ik weet dat u het uit onwetendheid hebt gedaan, zoals ook uw oversten. Maar God heeft zo vervuld wat hij door de mond van alle profeten tevoren had verkondigd, dat zijn Messias zou lijden. Heb dan berouw en bekeer u, opdat uw zonden worden uitgewist, opdat de tijden van verkwikking komen van het aangezicht van Jahwe, en hij de voor u voorbestemde Messias Jezus zendt, die de hemel moet opnemen tot de tijd van het herstel van alle dingen, waarvan God heeft gesproken door de mond van zijn heilige profeten van oudsher. Mozes heeft immers gezegd: een profeet zal Jahwe, uw God, doen opstaan uit uw broeders gelijk mij. Naar hem zult u horen, overeenkomstig alles wat hij tot u zal spreken. En het zal gebeuren, dat elke ziel die niet hoort naar die profeet, zal worden uitgeroeid uit het volk. En ook alle profeten van Samuel en zijn opvolgers af, allen die hebben gesproken, hebben ook deze dagen aangekondigd. U bent de zonen van de profeten en van het verbond dat God met uw vaderen heeft gemaakt, toen hij tot Abraham zei: en in uw zaad zullen alle families van de aarde gezegend worden. Tot u in de eerste plaats geeft God, na zijn knechten hebben doen opstaan, hem gezonden om u te zegenen door ieder van u af te keren van uw boze wegen. Tot daar een stukje uit de schrift. De vorige maal hebben we stilgestaan bij de betekenis van dit wonderteken dat daar geschiedt in de tempel. Want het feit dat een verlamde opstaat en terug kan lopen en jubelen en springen voor Gods aangezicht, dat is een heel bijzonder teken. En toen heb ik er u op gewezen dat dit automatisch ons moet doen terugdenken aan Jesaja 35 vers 1 tot 7. Waar nadrukkelijk aangekondigd wordt dat er een dag zal komen dat God zal omzien naar zijn volk en hen zal verlossen. Het zal een dag zijn, het zal een tijd zijn dat de ogen van de blinden worden opengedaan, de oren van de doven zullen worden geopend en dan zal de kreupele springen als een hert en de tong van de stomme zal juichen. Ja, dat is de schriftplaats die meteen voor de aandacht komt als je gaat kijken in de profeten en deze gebeurtenis in de tempel probeert te verklaren wat daar de betekenis van is. Dus de springende verlamde, die is het bewijs dat Gods verlossing en herstel van zijn schepping begonnen is. Want daar wordt ook gesproken over de woestijn en de dorre plaatsen die omgetoverd worden tot een plaats dat overvloeit van leven, dat bruist van leven, van fauna en flora. Dus wat zou dat anders betekenen dan een nieuwe schepping, een vernieuwend werk van God? Dat is trouwens ook, daar heb ik ook u op gewezen de vorige maal, dezelfde schriftplaats die door Jezus geciteerd wordt om Johannes de Doper te bemoedigen die in de gevangenis zit en die niet zo duidelijk mee ziet wie dat Jezus werkelijk is, omdat dat niet gebeurt wat hij denkt dat zou moeten gebeuren. Ja? En Lucas 7 vers 22 is het deze passage wat de Heer Jezus op wijst, die verklaart wat hij in zijn bediening al is beginnen te doen. En dus nu, vanuit de hemel, nu hij verheerlijkt en verhoogd is, verder doet door zijn apostelen op deze aarde. Ja, dat hebben we de vorige keer nadrukkelijk gezien. We hebben heel veel aandacht besteed de vorige maal aan die toespraak, meer bepaald aan de inleiding van die toespraak. Want ik heb proberen duidelijk te maken dat de sleutel om die toespraak goed te kunnen begrijpen en te plaatsen, dat die sleutel eigenlijk al aan de ingang van de deur hangt. Want bij de eerste zin wordt al heel wat verklaard. Kijk, het is zo dat Petrus spreekt dat deze wonderlijke gebeurtenis moet gezien worden in een bepaald daglicht. Hij spreekt over de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen. En dat moet ons natuurlijk meteen doen terugdenken aan wat Abraham, Isaac en Jacob kenmerkt. Want aan hen heeft God de verbondsbelofte gemaakt die hij telkenmale heeft overgedragen, zowel op Isaac als op Jacob. En God is trouw aan die verbondsbelofte. Dus hij gaat wijzen dat je deze gebeurtenis moet gaan zien als een betuiging van de trouw van Yahweh, van de trouw van God aan de belofte die hij aan de aartsvaders heeft gemaakt. En dat dit de context is van dit gans, van deze ganse toespraak, blijkt ook als je gaat kijken in vers 25. Want daar eindigt ook de toespraak mee. Dat vinden we, u bent de zonen van de profeten en van het verbond dat God met uw vaderen heeft gemaakt, toen hij tot Abraham zei, en in uw nageslacht, of in uw zaad, vind ik een betere vertaling, zullen alle families van de aarde gezegend worden. Dus de verbondsbelofte aan Abraham en de aartsvaders gemaakt, die omkadert, om het zo te zeggen, deze ganse toespraak. Dus het wonderteken van die opgerichte man in de tempel moet je plaatsen in dat kader. Het is een uiting van de trouw van God aan het verbond dat hij gesloten heeft met Abraham, Isaac en Jacob. Maar dat is maar het eerste gedeelte. Want er wordt gezegd, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt. En dat zijn we ook terug gaan zien in het Oude Testament, want Gods knecht is een zeer belangrijk thema in de profeet Jesaja. Er zijn 4 lofliederen gewijd in de profeet Jesaja aan deze knecht van de Heer. En deze knecht van de Heer wordt hier geïdentificeerd als zijn knecht Jezus, die nu verheerlijkt is. Ja, wat heeft dat te betekenen? Wel, we hebben met elkaar ontdekt dat de belangrijkste passage die handelt over de dienstknecht van de Heer, Jesaja 53, de verklaring heeft. Maar nog even heb ik hier die tekst geplaatst in het ganse stuk, Handelingen 3, vers 12 tot 26, om wel degelijk te tonen dat de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, die zijn knecht Jezus heeft verheerlijkt, dat dit een insluiting vormt. En zie je, onderaan wordt dit opnieuw herhaald. Er wordt niet alleen gesproken van de God van Abraham, Isaac en Jacob, maar er wordt ook gesproken, iedere keer, bovenaan als onderaan, over zijn knecht Jezus. Nu, dat is geen toeval in mensen. Dat is een duidelijke insluiting die hier gemaakt wordt. Nu, zijn knecht die verheerlijkt is, hè, zoals dat straks al aangaf, daarvan kan je zien dat de betekenis van die gebeurtenis verklaard wordt door de profeet Jesaja en het de opening vormt van het allerbekendste stuk, denk ik, voor alle christenen in Jesaja 53. U weet allemaal waar Jesaja 53 over gaat. En hoe wordt dit stuk ingeleid in Jesaja 52 vers 13? Dan zegt Jahweh van zijn knecht, zie, mijn knecht zal slagen. Hij zal verhoogd, ja ten hoogste verheven zijn. Of anders gezegd, Javé zal zijn knecht een missie, een opdracht geven, waarin hij zal slagen. En het resultaat zal zijn dat hij verhoogd, ja, de hoogste plaats zal krijgen die iemand maar kan ontvangen. Nu, waarom is dit zo? Wel, als je in het verdere gaat kijken van deze schriftplaats, dan ga je ontdekken, het staat hier in het rood aangeduid en vetjes in het blauw, dat deze dienstknecht van Javé zichzelf ten schuldoffer zal stellen. Ja, hij zal geofferd worden, hij zal zichzelf al ten slachtoffer geven, niet voor zijn eigen zonden, maar voor de zonden van het volk. En hij zal opstaan uit de doden. Ja, hoe kunnen we dat zo zeker zeggen? Want hier wordt er gezegd dat hij nakomelingen zal zien en een lang leven hebben. Dus na het kruis is het duidelijk dat het lang leven hebben spreekt over zijn opstanding, inderdaad. En dat hij nakomelingen zal hebben, betekent dat hij velen zal rechtvaardigen, die de vrucht zullen zijn van zijn werk, en die werkelijk nakomelingen zullen zijn van hem. Waarom? Omdat diezelfde geest die Jezus Christus uit de doden heeft opgewekt, ook hen in hen leven zal wekken. Denk toch niet dat dat inlegkunde is, als je vanuit de schrift, het Nieuwe Testament, deze dingen leest. En wat staat er dan in het blauw? En dat is zo mooi. Het voornemen van Javé zal door zijn hand voortgang hebben. Of bekeken in het licht van Handelingen hoofdstuk 3. Wat is het voornemen van Javé? De belofte die God gemaakt heeft aan Abraham, Isaac en Jacob zal door zijn hand, door zijn toedoen, door zijn werk voortgang hebben. Tot vervulling komen. Dus zie je hoe belangrijk dat het is om terug te grijpen naar het Oude Testament. En het zijn altijd de profeten die de gebeurtenissen verklaren. Niet omdat ze zo'n hoog Madame Blanche gehaald te hebben en een voorspelling doen. Maar zij geven de betekenis weer van die specifieke gebeurtenissen. Ja, wij kijken veel te veel naar de profeten als naar Madame Blanche. Profeten verkondigen gebeurtenissen, maar het allerbelangrijkste is dat zij de goddelijke betekenis verklaren van die gebeurtenissen. Zo moet je de profeten lezen. Dus de verbondsbelofte aan Abraham, die vormt het kader, zeg maar, van die toespraak. En Jesaja 52, 53, de achtergrond. Of anders gezegd, hoe moeten we dat nu begrijpen, die sleutel aan de ingang van de deur? Wel, door Jezus, de dienstknecht Messias, heeft God nu zijn belofte aan Abraham vervuld. Dat is de betekenis van die openingszin. Ik denk dat dat duidelijk is voor jullie, dat je toch geen appeltoer moet vooruithalen. Nee, om dat te ontdekken, dat het gewoon op een gezonde wijze de schrift lezen is en interpreteren vanuit de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dus als we nu teruggaan naar Handelingen hoofdstuk 3, 12 vers 15, daar hebben we de vorige maal overdacht, dan zien we inderdaad dat Jesaja 52 vers 13, waar dat we duidelijk voorzegd kregen dat God zijn knecht zal verheerlijken, wel, dat dit de verklaring heeft aan deze gebeurtenis. Omdat Jezus nu door Javé verhoogd is in de troon van God, doet hij nu dit machtige werk. Hij regeert. Ja? Of om het op een oud-testamentische wijze te zeggen, Javé die bewijst zijn trouw door naar zijn belofte aan de aartsvaders zegen te brengen door zijn knecht Jezus. Hij is de middelaar door wie dat die zegen nu komt. Ja? En door niemand anders. Dus het herstel van die verlamde man, dat bewijst opnieuw. Na Handelingen hoofdstuk 2, daar kregen we het bewijs van Jezus' verhoging en regering door de uitstorting van de geest. En hier krijgen we aan de hand van het herstel van de verlamde het bewijs dat Jezus nu regeert vanuit de troon van Javé. Hij is Javé zijn rechterhand, door wie dat God nu, dat Javé nu werkt. En door niemand anders. Dus Jezus, zoals ik al aangaf, die zet zijn werk op aarde begonnen, nu, heute, verder vanuit de troon van Javé. Tot op vandaag de dag. Al 2000 jaar. Maar dat betekent wel, als Petrus dit verklaart, dat Gods volk wel die heilige en rechtvaardige dienstknecht van Yahweh afgewezen heeft. En in deze toespraak, ja, had hij heel sterk die afschuwelijke daad onderstrepen. En het schept wel grote gevolgen uiteindelijk voor hem. En dan denk je, als hij dat zo omschrijft, dan misschien moet ik nog even terugkeren, voilà. Als hij dat zo omschrijft, hè, we gaan het maar lezen. De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vader, die heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt, die u hebt overgeleverd en in bijzijn van Pilatus hebt afgewezen, toen deze oordeelde hem te moeten loslaten. U echter hebt de heilige en rechtvaardige afgewezen en gevraagd dat u een moordenaar zou worden geschonken. De vorst van het leven echter hebt u gedood, die God heeft opgewekt uit de doden, van wie wij getuigen zijn. En nu denk je dat er in Handelingen 3 vers 16 zal volgen, en nu, broeders, heb berouw en bekeer u, of niet? Zou dat geen logisch gevolg zijn, of niet? En toch is dat niet die volgt, hè? Dan volgt er een heel merkwaardige zin, die zeer moeilijk te vertalen is, maar ik moet zeggen dat deze vertalers mooi werk hebben geleverd. Maar het is een heel onnatuurlijke zin. Kijk maar, als je hem leest, komt hij nog altijd onnatuurlijk over. En op grond van het geloof, in zijn naam, heeft zijn naam, deze die u ziet en kent, sterk gemaakt. En het geloof dat door hem is, heeft hem deze volledige gezondheid gegeven. Nou, dat is toch een onnatuurlijke zin. En zeker voor Lucas, die taalkundig gezien en qua schrijfstijl met kop en schouders boven de andere schrijvers in het Nieuw Testament uitsteekt. Zijn schrijfstijl is onberispelijk. Maar waarom heeft hij dan niet die gekunstelde zin daartussen gepropt? Enig idee? Nee dus. Dat is niet erg. Dat is zijn idee. Let ik hier op de opbouw op. Geloof. Zijn naam. Geloof. Ja, in dat geval zou het zijn A, B. B-accent, A-accent. Inderdaad. Of, anders gezegd, Christophe, is dat een bepaalde schrijftechniek. Hè? Ja. Als je een doorlopende tekst hebt, maar dat er ook geen onderlijningen zijn, zoals bij mij, dan ga je bepaalde technieken moeten inbouwen als je iets wil gaan benadrukken. En dat is ook wat er hier gebeurt. Ja? Deze schrijftechniek, zonder moeilijk te doen, wordt een chiasme genoemd, of een kruisstelling, of een omgekeerd parallelisme. Nu, waarom doet een schrijver dat? Wel, omdat hij daar de uitzonderlijke nadruk op wil leggen. Nu, wat valt hier de nadruk op? Als je ziet, geloof, zijn naam, geloof. Wat valt de nadruk op? Ja, hetgeen dat in het midden staat. Hè? Ik denk dat dat duidelijk is. Maar natuurlijk, geloof is ook zeer belangrijk, anders zou je het ook geen twee keer vermelden. Maar de kern is zijn naam. Ja? Nu, Jezus' naam, en wie dat deze man, zeg maar, is opgewekt, opgestaan is, ja, dat is geen magische formule, maar Jezus' naam staat eigenlijk symbool voor zijn werkzame kracht en zijn aanwezigheid. Het is door zijn naam dat deze, die de mensen zien en kennen, hij was een vertrouwde, sterk gemaakt is. Dus, lieve vrienden, dat betekent dat Jezus verre van afwezig is. Ja? Hij moet wel aanwezig zijn, hè, om te werken. Hij is verre van afwezig. Maar hij is nu het kanaal van Gods levendmakende kracht op aarde door zijn levenverwekkende geest. Het is de geest van Christus, toch? Die nu op aarde is uitgestort, of niet? Het is toch door de geest van Christus dat deze man sterk gemaakt is? Zie je, de naam van Jezus staat voor zijn werkzame kracht en zijn aanwezigheid. Ik denk dat dat belangrijk is om dat hier te onderstrepen. En dat betekent wel dat alleen zij die zijn naam aanroepen, nu kunnen verlost worden en volledig genezen worden door geloof. Ja, maar volledig genezen, moet niet bang zijn, bedoel ik niet dat iedereen genezen wordt. Maar bedoel ik wel, met volledig genezen zijn, genezen van wat dat uiteindelijk Salomo zegt, de plaag van ons hart, inderdaad. Want dat is iets, broers en zusters, dat niemand, geen mens, ooit maar iets kan aan veranderen. Ik heb een vraag voor u. Waar grijpt dit wonderteken, en dat is het toch, in Jezus' naam plaats. Waar gebeurt het? Op welke locatie? De ingang van de tempel. Aan de tempel. Ja, het kon moeilijk in de tempel gebeuren, want een kreupelen die mocht niet. Voilà. Maar nu mag hij wel binnen in de tempel. Dat duidt ook op verstaan. Dat even terzijde. Maar de prediking die gebeurt wel in de tempel. De tempel. Keer even terug naar het Oude Testament. Ja, maar daar gaat het niet zozeer over gaan. Het gaat over de tempel en de kern waar de tempel voor staat. Gods aanwezigheid, de heerlijkheid van God vervulde de tempel. Weet je wat er nu gebeurt? Gods heerlijkheid in de tempel, die wordt door de naam van Gods verhoogde knecht nu geopenbaard. De heerlijkheid van God wordt nu geopenbaard in de tempel. En dat is gebeurd door de naam van Jezus, die verhoogde knecht, die deze verlamde heeft opgericht. Ja, ik ga er wat meer over vertellen. Want die tempel, ja, waarom heeft David het ooit op zijn hart gehad om voor de Heere een tempel te bouwen? Je kunt het lezen in 1 Koningen hoofdstuk 8. Wanneer die tempel al gebouwd is en gewijd wordt door koning Salomo. Maar hij vertelt wat er in Davids hart was, waarom hij een tempel wou bouwen voor de Heere. Het was in het hart van mijn vader David om een huis te bouwen voor wie? Voor de naam van Javé, de God van Israël. En dan vinden we zijn gebed verder dat Salomo zegt, schenk dan aandacht aan het gebed van uw dienaar en aan zijn smeekbeden. Ja, van mijn God, door te luisteren naar het roepen en naar het gebed dat uw dienaar heden voor uw aangezicht bidt. Laat uw ogen open zijn, nacht en dag, over dit huis, over deze plaats, waarvan u hebt gezegd, wat? Mijn naam zal daar zijn, om te luisteren naar het gebed dat uw dienaar op deze plaats zal bidden. David, die wou dat de naam van Javé geëerd wordt. Daarom bouwde hij dit huis. En de Heere had gezegd dat zijn naam daar zou zijn. Begrijpt u nu waarom het zo belangrijk is om te zien dat Gods heerlijkheid in de tempel nu door de naam van Gods verhoogde knecht geopenbaard wordt? Iedereen trok op naar Jeruzalem, naar de tempel, om de naam van Javé te eren. En daar vind je tientallen vermeldingen van in de psalmen. Ik zal er eentje meegeven. Die heel mooi is in dit verband. Psalm 20, vers 2 en vers 3. Dan zegt de psalmist, mogen Javé u antwoorden in dagen van nood, en de naam van Jacobs God u beschermen. Mogen hij hulp zenden van waar? Uit zijn heiligdom. Uit Sion u bijstaan. Ja, dat is de tempel in Jeruzalem, denk ik toch? Nu die naam van Javé. De naam van Jacobs God, de naam, wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld? Wie je bent. Ja. Als iemand zegt, Marleen en een hoe namen, wat wil je daarmee zeggen? Reputatie, inderdaad. Dat is ook voor de Heere God zo. Gods naam die verwijst naar zijn daden, zijn persoonlijkheid, zijn macht, zijn gezag. En zijn reputatie. Dat is ook wat dat uiteindelijk Mozes vraagt op de berg. Wanneer hij zegt, Heere, doe mij toch uw heerlijkheid zien. Toon mij toch wie dat je bent. En dan ziet hij niks, maar dan hoort hij wel de reputatie van de Heere. Zijn karakter, wie hij is. Daarom is dat woord zo mooi. Ja? Dus als nu de naam van Gods verhoogde dienaar moet aanroepen worden, dan gaat het om zijn daden, dan gaat het om zijn persoonlijkheid, dan gaat het om zijn macht, dan gaat het om zijn gezag, dan gaat het om zijn reputatie. Is dat niet wonderlijk, dat daar op die plaats, die gebouwd werd omwille van de naam van Yahweh, die daar zou wonen, dat daar nu in die plaats de machtige daden worden verkondigd van de verhoogde dienaar van Yahweh. Dat zegt veel over die verhoogde dienaar. Dat is geen gewone sterveling die daar in de troon zit. Want wie zou zijn naam, de naam van een sterveling, aanroepen? Dus Jezus' naam, die openbaart nu Gods sterkte en heerlijkheid. En gans dat verband van die tempel, waar dat de naam van God zou wonen. En gans die context van dat verhaal, is het nu Jezus die sterkte en de heerlijkheid van zijn naam verkondigt en openbaart. Ja? Ik denk dat het toch wel belangrijk is dat ik even dat zijstapje maakte. Dus zie je nu waarom dat hij zijn naam, centraal staat in dat moeilijke vers? Wat de draagkracht daarvan is? Niet voor niks, zie dat dat onderstreept wordt? Nu, we gaan verder lezen. Ik kom er nog straks op terug hoor, maar we gaan verder lezen. Want dan volgt in vers 17, wat we eigenlijk al verwachten in vers 16. En nu broeders, ik weet dat u het uit onwetendheid hebt gedaan, zegt Petrus. Ah, je bekijkt al de situatie helemaal anders dan voordien. Zoals ook uw overste, zegt hij. Maar God heeft zo vervuld wat hij door de mond van alle profeten tevoren had verkondigd, dat zijn Messias zou leiden. En dat is altijd wat we vinden in die toespraken. Altijd wordt er duidelijk gemaakt van, kijk, wat er gebeurd is, wat Jezus overkomen is uiteindelijk de vervulling van wat God reeds voordien allang had aangekondigd. En hier wordt het nadrukkelijk omschreven als dat zijn Messias zou leiden. Ja, spijtig genoeg was Gods volk zich niet bewust wie dat Jezus was, ondanks zijn woorden en zijn machtige daden die hij betoond had in zijn bediening. Ja, en hun onwetendheid hadden zij uiteindelijk volbracht wat dat God al had aangekondigd in de profeten en wat moest gebeuren. Wat moest gebeuren. Nu, dat maakt hij niet onschuldig, hè? Anders zou hij niet zoveel aandacht eraan besteed hebben bij Petrus om hun schuld zo te onderstrepen aan het begin van zijn boodschap. Hè? Dat is wel duidelijk, denk ik. Maar, waarom is dat nu zo belangrijk om dat te zien? Er wordt gezegd, maar God heeft zo vervuld wat gij door de mond van alle profeten tevoren had verkondigd, dat zijn Messias zou leiden. Vele uitleggers die zeggen dat Lucas gekenmerkt is door overdrijvingen. Hyperbolen wordt dat genoemd. En dat hij zijn woord kracht wil bijzetten door te overdrijven. Want, laat ons eerlijk zijn, in de letterlijke zin van het woord spreekt elke profeet, in die zin kondigt elke profeet aan in de schrift, dat de Messias zou lijden? Nee, dat weten wij allemaal. Maar toch, in een bepaald opzicht, als je nu achter het kruis terug de profeten leest, dan zie je dat Jezus lijden de vervulling is. Het is de vervulling, niet alleen van vele voorzeggen, hè, zoals in Jesaja dat we gelezen hebben, in Zacharia, in de psalmen, noem maar op. Maar als je terugkijkt bijvoorbeeld naar, ik zeg maar, een profeet als Samuel, en de inhoud van 1 Samuel, ja, dan gaat het over David. Maar als je naar David zijn leven kijkt, vanaf het moment dat hij gezalfd wordt, al die ellende en die miserie dat hij meemaakt, hè, het is toch een hele leidersweg voor hem, tot op de dag dat hij uiteindelijk op de troon gaat zitten van de 12 stammen, dat is toch een hele leidersweg. Wel, David in zijn lijden is een voorafschaduwing van de weg die uiteindelijk de Messias zou gaan. Zo bekijken de apostelen dit. Dus heeft in zekere zin Samuel al dat vooraf aangekomen. En niet alleen Samuel, maar denk eens aan het lot van vele profeten. Denk maar aan Jeremia, denk maar aan Jesaja, maar voornamelijk bijvoorbeeld Jeremia. Wat is zijn deel geworden? Verwerping, vervolging, miskenning. Ja, is dit ook niet het patroon van de profeet die zou komen? Dus begrijp je, niet alleen is er ja, de vervulling van vele voorzeggingen die terug te vinden zijn in de profeten, maar er zijn heel wat patronen, zowel van de koningen, voornamelijk David, als de profeten, als Gods volk zelf, wanneer dat het onrechtvaardig vervolgd wordt, die een lijden tonen, die een verwerping tonen, die allemaal vooruitwijzen naar Jezus Christus, die uiteindelijk de vervulling is van al die patronen. Ja? Dus het is zo dat Lucas terugkijkt naar de schriften. Het is helemaal geen overdrijving. Want in die context kun je naar elk Bijbelboek nagenoeg kijken. Of niet soms? En let hier eens, en daar wil ik toch nog even uw aandacht op vestigen, op die bijzonder intieme omschrijving. Je leest dat zo snel over, maar er wordt gesproken, hè, maar God geeft zo vervuld wat hij door de mond van alle profeten tevoren had verkondigd, dat zijn Messias zou lijden. Zijn Messias. Ja, dat toont de intieme band tussen Javé en zijn Messias, die al meteen duidelijk werd op het moment dat Jezus van Nazareth gezalfd werd. Wie heeft Jezus van Nazareth gezalfd? Was dat door bemiddeling van een profeet? Ja, hij zelf. Door zijn geest, toen hij daar in de Jordaan stond, na gedoopt te zijn, kwam de geest van God en klonk het woord: deze is mijn geliefde zoon. En wat denk je van zijn missie? Als je terugkijkt naar Jesaja 53, als het daar gezegd wordt, hè, dat het uiteindelijk Gods plan is, die door zijn hand voortgang heeft gehad. Ja, dan is die missie die hij zo heeft vervuld, zo heel persoonlijk, de missie van Javé, die beloofd had aan Abraham, die beloofd had aan Isaac, die beloofd had aan Jacob. En hij is het die hoogst persoonlijk, die missie, die leidt tot de vervulling van die belofte die God heeft gemaakt, die dat zo hoogst persoonlijk vervult. Zie je waarom er gesproken wordt over zijn Messias? Oké, dan gaan we nog een beetje verder. Want vers 17 wordt ingeleid met die woorden: en nu, broeders, dan krijg je die tussenzin. Ik weet dat u het uit onwetendheid hebt gedaan, zoals ook uw oversten. Maar God heeft zo vervuld wat hij door de mond van alle profeten tevoren had verkondigd, dat zijn Messias zou lijden. En dan volgt het: en nu, heb dan berouw en bekeer u. Ja? Zo moet je het lezen. Heb dan berouw en bekeer u, opdat uw zonden worden uitgewist. Let op de bewoording. Uitgewist. Was dat mogelijk? Voor het kruis? Dat is verbonden met het nieuwe verbond, he, dat God zegt, ik zal de zonden heen sinds meer. Inderdaad. Dus nu komt die oproep. En nu, heb dan berouw en bekeert u. Ja, die en nu grijpt eigenlijk terug op wat Lucas zo uitvoerig had aangetoond. De dwaasheid van Gods volk en de boosheid van Gods volk en wat ze hadden gedaan met Javé, zijn Messias, met zijn dienstknecht. En daar hebben we een dramatisch contrast gezien tussen enerzijds, ja, het ergste wat Gods volk kon doen, was niet alleen hem afwijzen, maar het ergste was hem doden. Ja, ze hebben het niet zelf gedaan, zo slim waren ze waar. Ze hebben de Romeinen ingeroepen om het vuile werk op te knappen. Maar zij hebben zich daar schuldig aan gemaakt. En het dramatische contrast wordt gezien in het feit dat zij hun ergste kant laten zien en dat God langs de andere kant hem de hoogste eer heeft die hij maar kan krijgen. Dus je had eigenlijk van het diepste dieptepunt naar het hoogste hoogtepunt. Dus zie je het dramatische contrast. Zij hebben Gods persoonlijke dienaar Messias verworpen, die God nu uitermate heeft verhoogd. En kijk, Jezus verwerping, ja, daarmee hadden ze eigenlijk alle hoop en zegen op die beloftes gehypothekeerd. Alle hoop en zegen op de beloftes waartoe zij uitverkoren waren. En daar wil ik toch wel even bij stilstaan. Want ik merk en ik ben ervan overtuigd dat de meeste christenen in Vlaanderen absoluut niet weten wat dat uitverkiezing betekent. Velen geloven dat uitverkiezing zoiets wil zeggen dat uw broodje voor altijd gebakken is. Niets is minder waar. Daar duidt uitverkiezing niet op. Om in de context te blijven, in Genesis 15, wat belooft de Heere God aan Abraham over zijn nageslacht? Wel, zegt hij, uw nageslacht, Abraham, zal in een toekomende tijd in een ver land terechtkomen. Ze zullen wel verdrukt worden, in slavernij, maar na 400 jaar zal ik hen verlossen en hen terugbrengen naar dit land. Dus, met andere woorden, het letterlijke nageslacht van Abraham was uitverkoren om door God op een toekomende dag verlost te worden en ingebracht te worden in het beloofde land. Nou, mag ik dat zo zeggen? Maar als je verder leest in Exodus en dan leest in Numeri, hoeveel van die Exodus-generatie die uitverkoren was, hebben uiteindelijk die zegen van die uitverkiezing ontvangen? Twee. Dus zie je, uitverkiezing garandeert uw behoudenis of uw toekomst niet. Uitverkiezing maakt duidelijk dat er inderdaad een belofte is die aan u is gemaakt, die wat je uiteindelijk van de Heer God beloofd bent, maar dat je ook de zegen van die belofte gaat ontvangen, is geen zekerheid, hè? Dat hangt af van uw trouw en afhankelijkheid aan God. Als je rebelleert tegen God, zoals het volk in de woestijn, dan loop je die zegening mis. En dat is de situatie waar Gods volk ook nu weer in zit. Ja? En dat geldt ook, en dat wil ik even met jullie, slaat dus 2 Petrus 1 vers 10 op. Want dan ga je weten hoe dat het zit met uw uitverkiezing. En wil er met iemand dat vers voorlezen? 2 Petrus 1 vers 10.
Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping, verkiezing te bevestigen. Want als gij dit doet, zal gij minder struikelen.
Wat moet je doen? Uw roeping en uw verkiezing of uitverkiezing, wat moet je doen?
Bevestigen.
Zie je dat? Dus uitverkiezing is niets om in te roemen alsof dat uw broodje al gebakken is. Dat verandert ook de manier waarop er moet gesproken worden over Gods uitverkoren volk Israël. Begrijpt u waar de lamp brandt? Hoeveel malen hoor je mensen die zeggen, maar zij zijn toch Gods uitverkoren volk? Daar kom ik straks op terug. Want, laat ons eerlijk zijn, wat er hier nu getoond wordt, of gegeven wordt aan Gods volk, door Petrus, aan de hand van die genezing, is een nieuwe gelegenheid, een nieuwe opportuniteit voor hen, om te beseffen wie dat Jezus eigenlijk is, wat ze tevoren niet beseften, maar ook te zien hoe ernstig dat hun eigen situatie is voor het aangezicht van God. En dit geeft wel, langs de ene kant, een bijzondere zegen, maar langs de andere kant, ook een bijzonder oordeel. Want hun reactie op deze prediking is nu beslissend. Beslissend in die zin, dat wat zij gedaan hebben, hoe verschrikkelijk dat het ook is, dat die zonden uitgewist worden. Is dat geen genade? Een bijzondere genade. Maar de andere kant is ook, als zij deze boodschap niet aanvaarden uit de hand van God, en Jezus Messiaschap zich dan niet aan onderwerpen, wat is de consequentie in vers 23? Ze worden uitgeroeid uit Gods volk. Daar gaat de uitverkiezing. Dus de consequentie is dat wat geen afkomst ook is, dat het bloed van Abraham in hun aderen stroomt en de beloften aan hen zijn gemaakt, zal hen geen soelaas bieden als zij niet nu Jezus, Gods dienstknecht, Gods Messias erkennen en aannemen als de van God gezalfde, verhoogde, regerende koning. Dus wat zegt dit over Gods uitverkoren volk in onze dagen? Inderdaad, het is zijn volk niet. Is mijn uitleg overtuigend of ben ik hier aan het foefelen en aan het kramen? Maar ik wil dat jullie dat zien, hè? Want jullie worden er ook mee geconfronteerd, hè? Dat mensen dat tegen jullie zeggen. Zij zijn niet langer Gods uitverkoren volk in die zin. Zij staan op gelijke voet met alle volkeren. Ja, ze zijn uitverkoren geweest in die zin dat aan hen alle beloftes zijn gemaakt. Dat ze het woord hebben ontvangen. Dat ze Gods nabijheid zo hebben ervaren door de geschiedenis heen. Ja, maar zij gaan ze missen als zij Gods boodschap niet gehoorzamen. Ja, dus uitverkiezing is, moet je bekijken, vanuit het oogpunt dat God die beloftes heeft gemaakt en dat zij uitverkoren waren om die zegen ervan te kunnen genieten. Ja, God had het niet aan de Belgen vertaald, hè?
Ja, God had ook gewoon gezegd van een beginselang belofte nu kan Abraham dat er zijn nageslacht, zijn volk, Gods volk, alle volk gewoon gezegend worden. Dus dat er in het toen ook wel in opsloeg, dat die zegen gewoon. Zet er gewoon even, en het doet niet zo van, recht als ze gehoorzaam en trouw zijn, als wat en Jezus Christus herkennen, als net zoveel zegen als alle andere volk.
Mm-hmm. Absoluut. Ja, ze hebben geen voorkeursplaats. Mm. Veel Messiaanse Joden geloven, dat doet nu ook nog, hè. Zij geloven, als Jezus straks terugkomt, dat het Joodse volk nog altijd een plaats zal krijgen die vergevenis boven de alle andere volken. Dat hebben ze niet goed Paulus gelezen. Want Paulus maakt wel heel duidelijk hoe dat de situatie in elkaar steekt. Ja. Dus dat is nog altijd het probleem. Alleen door Jezus, door het geloof dat door hem is. Zie je dat? Alleen door Jezus kunnen zij die zegen genieten. En wat is die zegen in beginsel voor hen? Kijken ze vers 26. Om u te zegenen door ieder van u af te keren van uw boze wegen. Dat betekent dat je uit jezelf u niet kunt afkeren van uw boze wegen. Dat het u moet gegund en gegeven worden door Jezus Christus en door het geloof dat door hem is. Belangrijk om dat te zien. Dus als iemand zegt tegen jou, nu, christenen, ja, ik kan een beetje van mijn leven profiteren, ik kan dat later nog doen. Klopt dat, volgens wat de schrift ons leert? Wie kan er uit zichzelf christen worden? Nobody. Dat is het werk van God. Je kunt dat faken, maar je kunt dat niet. Je kunt dat zelf niet verwezenlijken. Het moet door Jezus Christus, die je die zegen om je af te keren van je boze wegen moet schenken. En je het geloof geven dat door hem is. Ja? Er worden toch belangrijke principes geleerd in zo'n schriftplaats. Is dat duidelijk voor jullie? Mag ik verder gaan? Ik heb nog een beetje werk. Maar ik wil dat stukje graag afwerken als dat mag vanavond. Dat brengt ons bij het moeilijkste vers uit dit stuk. Heb dan berouw en bekeer je opdat uw zonden worden uitgewist en dan komt het. Opdat de tijden van verkwikking komen van het aangezicht van de Heer en hij de voor u voorbestemde Messias Jezus zendt die de hemel moet opnemen tot de tijd van het herstel van alle dingen. Ik ben eens benieuwd, als jullie dit lezen, hoe begrijpen jullie dit? Waarom stel ik die vraag, als het mag verder gaan? Waarom stel ik die vraag? Wel, dat is een van de moeilijkste passages in het boek De Handelingen. En 90 tot 95% van de christenen in Vlaanderen trekken hier heel verstrekkende conclusies uit. Ik ga die conclusies eerst tonen. Ze gaan het niet zeggen misschien met deze bewoording, maar het komt er wel op neer dat ze voor dat gedachtegoed staan. Ik heb hier een boekje liggen, sommigen kennen het wel, denk ik. Toch een gerenommeerd leraar. En in dit boek, op pagina 71, kan je heel nadrukkelijk lezen wat dit, niet alleen voor die persoon, en ik wil me ook niet focussen op die persoon of wat dan ook, maar wat 90 tot 95% van christenen in Vlaanderen gelooft. Ongeacht of dat ze nu van de strekking zijn van die persoon of niet. Kijk, zegt deze man, wat de tijden van verkwikking, de tijd van het herstel van alle dingen betekent, want gij ziet heel nadrukkelijk dat dit hetzelfde is, dat kan je ontdekken in het Nieuw Testament, in Romeinen hoofdstuk 8, vers 18 tot 23, en dat tijd, die tijd van herstel van alle dingen, die daar verklaard wordt door Paulus, ja, dat is zoals er ook staat, hè, waar God heeft gesproken door de mond van zijn heilige profeten van oudsher, dat kan je van oudsher ontdekken in Ezekiel 36, 37. Dus als je even herinnert, Ezekiel 37, dat is het dal van de dorre doodsbeenderen, dat we uitvoeren, we hebben stilgestaan. Zwat. Nu, dat wil ik gewoon laten liggen, maar het zijn de conclusies die eraan verbonden worden. Wil ik toch een keer uw aandacht wel voor vragen. Dus hier wordt gezegd, dat wanneer nu Petrus deze boodschap predikt, en het volk zou gehoor geven aan deze prediking van Petrus, weet je wat dan het resultaat is? Dat Jezus dan stantipede uit de hemel terugkomt en het vrederijk meteen aanbreekt. De tweede conclusie die eraan verbonden wordt, is dat de bekering van de Joden de absolute voorwaarde is. Ja, lees goed, staat er letterlijk, je mag het controleren, mag meenemen naar huis, moet niet kopen. Maar de bekering van de Joden is de absolute voorwaarde voor Jezus' lichamelijke terugkeer. Want de Joden zijn juist de bijzondere voorwerpen van Gods verbondstrouw. Of mag ik het anders zeggen? Gods uitverkoren volk. Nu, als je dat zo leest, we zeggen dat dat zeer geladen en snel getrokken conclusies zijn die zonder enige duidelijke schriftuurlijke fundering hier zomaar geconcludeerd worden uit dit vers. Dus begrijp je mijn probleem? Wat er hier gezegd wordt, is niet niks, hè? Er wordt wel gezegd, zolang het Joodse volk zich niet bekeert, moeten we de verschijning van de Heer Jezus niet verwachten.
Dus het is afhankelijk van zijn volk, van de Joden.
Absoluut. Door de verbondsbeloftes die er zijn. Dus nadat Jezus is teruggekomen, dan zaten we er hier niet,
hè? Dat komt,
Frederik was aangebroken.
Dat is alleen tegenovergestelde wat de brieven zeggen. De brief waarschuwing komt nu, dat die een dag gaat komen, als een dief in de nacht in de opstand zit, wordt continu verroepen, de opstand te zijn, anders zit dat dus gewoon volgen.
Ja, maar ja, dat is de opname, he. Dus daarom staat er ook Jezus' lichamelijke terugkeer, he. Niet Jezus' terugkeer, dat iedereen ineens, beam me op, Scotty, weg is, he, naar de hemel. Ja, niet voor die gebeurtenis, he, à la Star Trek. Het is voor de wederkomst op aarde, he. Ja, het is toch zo, hè? Is de vergelijking niet mooi met Star Trek? Die meer op Scotty, en we zijn weg. Maar goed, begrijp je welke conclusie dat je, hoe ver dat gaat? Het is een heel moeilijk vers, en daar wil ik vanavond nog kort wat aandacht aan besteden, als jullie niet te moe zijn, om dat uit te leggen, en dan gaan we daar eindigen. Ik geloof dat we het inderdaad, zoals Christophe aangeeft, moeten gaan zoeken in de richting van de Heilige Geest. Waarom? Als eerst, als je Handelingen 2 vers 38 en Handelingen 3 vers 19 onder elkaar plaatst, zoals ik hier heb gedaan, dan ga je daar een patroon in zien, dat nog veel duidelijker kan gezien worden als je de oorspronkelijke tekst leest. Ja, ik ken geen Grieks, jullie kennen geen Grieks, we zijn daar niks mee, ja, maar het is wel degelijk zo dat er een patroon in zit. Kijk, en kan je het heel duidelijk zien. Als je kijkt naar de opbouw, wordt er allereerst gesproken over bekering, wordt er vergeving aangereikt. Ja, in 2 vers 38 zit dat stuk van die doop er nog tussen, maar laat dan een keer weg, denk dan een keer weg. Dan zie je bekering, vergeving van zonden, zodat er dan iets ontvangen wordt, een gave gods. Ofwel de Heilige Geest, ofwel de tijden van verkwikking, wat dat ook een gave gods is. Dus zij die wel de grondtekst goed kunnen lezen en die vertrouwd zijn met de schrift, de taal van de schrift van het Nieuwe Testament, die zien hier een eerste duidelijke aanwijzing dat de tijden van verkwikking duiden op de komst aanwezigheid van de Heilige Geest. Dat is nog maar het eerste. Oké, voor jullie niet overtuigend, dat kan ik best wel begrijpen, maar ik wil het toch al aangeven. Verder, als we kijken in Lucas 24 vers 49, spreekt de Heer Jezus daarop wel op een zeer merkwaardige manier over de Heilige Geest. Hij zegt dit, en zie, ik zend de belofte van mijn vader op u, u echter blijft in de stad totdat u wordt bekleed met kracht uit de hoogte. En in Handelingen 1, vers 5 en vers 8 kan je lezen, dat de Heer Jezus zegt, Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest worden gedoopt, die vele dagen hierna. En dan zegt hij verder vers 8, maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. De vraag die wij ons al bij meteen moeten stellen is, heeft deze aanduiding, het overkleed worden, het bekleed worden, het gedoopt worden, met de kracht uit de hoogte, zou daarvan iets terug te ontdekken zijn in het Oude Testament? Ja, er is heel duidelijk een aanwijzing in het Oude Testament. In de profeet, praat ik hier, Jesaja, holé, daar heb je hem terug. Het vijfde evangelie. En die passage is Jesaja 32. Maar ik wil eerst beginnen met 9 tot 14. Daar gaan we eerst bij stilstaan. Want wat gebeurt er daar? De profeet die kondigt het oordeel aan over de dochters van Jeruzalem. Dus we vinden in Jesaja 32 vers 9 dat de profeet een oordeel aankondigt ten aanzien van ons volk, meer bepaald Juda. Jeruzalem. Zorgeloze vrouwen, sta op, luister naar mijn stem, onbezorgde dochters. Neem mijn woorden ter oren. Over ruim een jaar zult u sidderen, onbezorgde dochters. Waarom? Want het zal gedaan zijn met de wijnoogst. Geen inzameling van de oogst zal er komen. Beef, zorgeloze vrouwen, sidder, onbezorgde dochters. Trek uw kleren uit, doe alles uit. Omhort uw heupen met een rouwgewaad. Men zal zich rouwend op de borst slaan, om de begeerenswaardige akkers, om de vruchtbare wijnstokken. Op het land van mijn volk zullen doornen en distels doen opkomen. Ja, wat betekent dat? Op het land van mijn volk zullen doornen en distels opkomen. Wat betekent dat anders dan? Inderdaad, ze gaan er niet meer zijn. En de vruchtbare velden zullen doornen en distels voortbrengen. Dood, oordeel, het doet ons onmiddellijk terugdenken aan het oordeel die volgde op de zondeval van de eerste mens. Wanneer Gods volk in het beloofde land rebellie opstaat tegen God, dan ontvangen zij hetzelfde oordeel. Ja, op alle vreugdehuizen in de uitgelaten stad, dat is Jeruzalem, hé? Want het paleis, dat staat daar, zal verlaten zijn, het stadsrumoer zal ophouden. Ofwel en wachttoren zullen tot in eeuwigheid als grotten zijn. Een vreugde voor wel de ezels, een weide voor kudden. Ja, dat is hier wel een serieus oordeel dat hier aangekondigd wordt. Welk oordeel wordt er aangekondigd met één woord? De ballingschap. Nu, de ballingschap. Ezekiel 37. Dat wordt aangekondigd in Ezekiel 37. Ja, moet gewoon denken. Maar stop hier voorlopig. Ezekiel 37, daar wordt de ballingschap, het einde van de ballingschap aangekondigd. En hoe doet de Heere God dat ten aanzien van Ezekiel? Met een visioen over een dal met vol dolle doodsbeenderen. En dan moet de profeet twee acties doen. Wat is zijn eerste actie? Profeteren tegen die benen. Beenderen. Opdat ze allemaal terug samenkomen. En dan moet hij opnieuw profeteren, want er is één probleem. De tweede keer niet voor spieren, nee. De tweede keer voor de ruach, de levensgeest. Die ingeblazen wordt. En dan wordt er verder verklaard dat Gods volk uit de graven zullen opstaan, door God tot leven gewekt, en dan zullen deel krijgen aan alle zegeningen. He, is dat scenario in Ezekiel 37? Inderdaad. Geef je te raden wat dat hier het scenario is. Tot dat ah, er komt een eind aan die toestand. Tot dat over ons, oh, meervoud, het volk, uitgestort wordt, of uitgegoten wordt, maar uitgestort is hier een betere vertaling, wat uitgestort wordt? De geest uit de hoogte. Aha. En dat brengt een radicale verandering, want dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden. Of anders gezegd, de doornen en de distelen zullen verleden tijd zijn en zullen plaats maken voor vruchtbare velden. Is dat geen ommekeer van 180 graden? En het vruchtbare veld zal als een woud beschouwd worden. Het recht zal wonen in de woestijn. En de gerechtigheid zal verblijven op het vruchtbare veld. De vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn. En de uitwerking van de gerechtigheid rust en veiligheid tot in eeuwigheid. Mijn volk zal verblijven in een woonplaats van vrede en in veilige woningen, in orde van zorgeloze rust. Zie het contrast tussen enerzijds. Onderaan wordt gesproken over orde van zorgeloze rust. Contra, bovenaan, helemaal bovenaan, wat lees je dat? Zorgeloze vrouwen, onbezorgde dochters. Zie het grote contrast? Zij leven in een toestand van gelatenheid, vrede, niks aan de hand. Komt het oordeel van God. Als het oordeel voorbij is, en de levensverwekkende geest, die alles zal vernieuwen, de ruach, zal terug over de woestijn waaien, en het maken tot een vruchtbaar veld, dan zal het worden tot oorden van zorgeloze rust. Shalom. Ja, maar het is niet alleen die velden die de geest zal aanraken uit de hoogte, maar hij zal over ons worden uitgestort, zegt de profeet. Zie je nu wat dat de geest uit de hoogte, wat dat zijn oorsprong kent? Dat is nog niet alles. Als je dat vergelijkt met de bewoording en de beeldspraak van Jesaja 35, weet je het nog? Wat zie je? Dat die bewoording en de beeldspraak net hetzelfde is. Of niet zo? Maar moet ik je lezen voor jezelf thuis? Dus zou dat niet op hetzelfde betrekking hebben? Want daar hebben we ook gezien dat er een vernieuwend werk begint. Enfin, hier zien we dat het komt door de geest die uit de hoogte wordt uitgestort over ons en over het land, over de schepping.
Is dat op de uitstorting van de Heilige Geest?
Wat zou het anders zijn?
Niet de vernieuwing van de schepping.
Maar het staat toch eerst dat dat over ons uitgestort wordt, de geest uit de hoogte? Dus eerst wordt er gesproken dat de geest van God over Gods volk zal komen. En vervolgens de schepping. Maar verlies ik het niet goed, Luc?
Er zijn wel twee gebeurtenissen in betrekking komen.
Ja, op de ganse schepping is al eerst op Gods volk en het land waar dat zijn wonen, in directe zin van het woord. Maar natuurlijk gaat het over de schepping. De land van God niet alleen restaureren, moet er niet meer zijn.
Maar die passage in Jesaja 32 doelt op de uitstorting van de Heilige Geest, alleen maar op die gebeurtenis.
Waarom zeg je maar alleen maar op die gebeurtenis? Waarom zeg je dat nu?
Omdat er staat dat dat over ons uitgestort wordt, de geest uit de hoogte. En dan zal de woestijn tot een vruchtbare veld worden. Is dat dan niet één stuk? Of wordt het dan nog verwezen naar de vernieuwing van onze schepping komt, als je de kracht zal wonen in de woestijn en de rechtheid?
Ja, maar je ziet dat toch dat dat veel verdere consequenties heeft dan enkel maar wat er verwezen wordt naar de gevolgen van de zonde van de mens in de schepping. Ja, een beginsel, door de zondeval. Ja, dan zie je toch dat het al zelf een horizon aangeeft dat dat veel verder reikt. Ja, maar de geest zet een heel herstellend en vernieuwend werk in gang. Dat zie je toch ook al gekomen. Ja, voor ons. Maar wat hebben we net gelezen in de handelingen die we kisten, door een verlamde die opstaat en hersteld wordt, die 40 jaar verlamd is. Dat is toch een herstellend en vernieuwend werk die toont dat het herstel van God aangebroken is?
Aangebroken, maar dat niet in
volledig. Ah, natuurlijk niet. Natuurlijk niet, natuurlijk niet. Maar dat is poëtische taal, hè? Ja? Oké, sorry. Ik weet het, het is al een beetje laat, maar ik ga mijn best doen. Dat zo snel mogelijk gedaan zijn. En weet je, van het Oude Testament, hè, je weet, hè, er is de Griekse vertaling van het Oude Testament, die in het Hebreeuws geschreven is, en vertaald is naar het Grieks, de Septuaginta. Maar er zijn nog veel variaties van het Oude Testament in het Grieks. En eentje ervan noemt Symmachus. Weet je dat die staat? Ja, kende ik dat ook niet, dat is niet zo erg. Maar wat er wel mooi is, dat het vertaald is bij hem. Dezelfde 15e vers wordt daar vertaald, totdat over ons uitgestort wordt de verkwikking uit de hoogte. Aha. Nu, of dat Lucas en Petrus de versie van Symmachus heeft gekend, is nu niet zo belangrijk, maar het geeft wel iets heel duidelijk aan. Jesaja 32 is al heel belangrijk voor Lucas, hè, hebben we gezien. Maar hier wordt het nog eens dubbel en dik onderstreept. Ja? Oké, we gaan snel verder. Dus, op grond van de betekenis van Jesaja 32, hè, plus die variant die we net gelezen hebben, voor Lucas 24, vers 49, en de paralleltekst, hè, met Handelingen 2, vers 38, in vergelijking met 3, vers 19, durf ik te stellen dat met de komst en de aanwezigheid van de Heilige Geest de tijden van verkwikking en herstel aanbreken. En vervolgens, dat is de tijdsperiode waarin Messias Jezus in de hemelen opgenomen is tot, want dat staat er direct achter, hè, opdat de tijden van verkwikking komen van het aanzicht van de Heer, en hij de voor u voorbestemde Messias Jezus zendt, die de hemel moet opnemen tot de tijd, het herstel van alle dingen. Dus de tijden van de verkwikking lopen parallel met de periode dat de Jezus Messias in de hemel moet opgenomen worden. Ja? Dan is het nog van, hoe bekijk je de tijd van het herstel van alle dingen? De meeste vertalingen die je gaat vinden, die hebben allemaal tot de tijd van het herstel van alle dingen. Dus dat het zou wijzen op de verschijning en zeg maar de volleinding van het herstel. Maar verschillende kenners wijzen erop dat er hier een specifieke aanwijzing is dat er beter zou kunnen vertaald worden tot na de tijd van het herstel van alle dingen. Maar dat laat ik in het midden. Ik verkies na. Maar ik heb het toch voor jullie tussen haakjes gezet, omdat het in principe niet zo heel veel uitmaakt. Dus als we nu vanuit die begripsvorming teruggaan naar Handelingen hoofdstuk 2, vers 16 tot 21 en de profetie van Joël lezen, dan zie je dat er ook gesproken wordt in de laatste dagen, dat ik zag de Heer dat ik van mijn geest zal uitstorten op alle vlees, voordat de grote en luisterrijke dag van de Heer komt. Dus ook daar wordt er toch gewezen op een tijdsperiode. Dus loopt dat parallel, hé? Joël wijst op een tijdsperiode, en dan de prediking van Petrus wijst ook op een tijdsperiode die daar, hè, de tijden van verkwikking worden genoemd. Dus dat kan je mooi in harmonie zien met elkaar. Of niet?
Is dat toch dan
ja, ja, kom daar straks op terug, wat die vriendetje. Dus, mijn eindconclusie, vrienden. Met de uitstorting van de Heilige Geest zijn de vernieuwende tijden van verkwikking begonnen. Die het herstel van alle dingen inleiden. Ja? Waarna Messias Jezus in heerlijkheid zal verschijnen en de volleinding aanbreekt. Hier heb ik nu gekozen waarna, hè, omdat ik zeg tot na de tijd van het herstel. Of anders zou je kunnen zeggen, tot op het herstel van alle dingen. En dan zie je het herstel van alle dingen, de dag dat Jezus terugkomt, hè, het oordeel en de vernieuwing. Maar ik geloof dat de tijden van de verkwikking de inleiding is van de tijd van het herstel van alle dingen die loopt tot op Jezus wederkomst. Maar goed, dat is mijn persoonlijke voorkeur. En dat is, geloof ik, wat God door de mond van zijn heilige profeten gesproken heeft van oudsher. Goed. Als we nu Romeinen 8, de bewuste passage van Romeinen 8, die de in vervulling treding was van het vrederijk, laten we nu, vanuit wat we nu gezien hebben, die passage een keer lezen. 8 vers 18, en dat eindigt met, dat is het allerlaatste. Want ik acht, zegt Paulus, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet waard is vergeleken te worden met de toekomstige heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Waarom? Want, zegt hij, de schepping die verwacht rijkhalzend de openbaring van de zonen Gods. Dus, dat betekent dat de schepping uitziet naar de verschijning van Jezus Christus en heerlijkheid met alle heiligen. Mag ik dat zo zeggen? Waarom ziet de schepping zo rijkhalzend uit? Want de schepping is aan de doornen en distels onderworpen. Vruchtloosheid onderworpen. Want dan komt het zaaste neer zeker. Niet vrijwillig, maar omwille van hem die haar onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal worden vrijgemaakt van de slavernij van de verhankelijkheid. Dat betekent dat alle sporen van de zondeval volledig voor altijd weggedaan worden. Want het is een verlossing van de slavernij tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want we weten dat de hele schepping tezamen zucht en tezamen in baresnood is tot nu toe. En dan niet alleen, maar ook wij zelf, die wat hebben? De eerstelingen van de geest hebben. Ook wij zelf zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap. En dat is de upgrade van ons lichaam. Waar zou dit op wijzen? Een duizendjarig rijk of een nieuwe hemel en een nieuwe aarde? Zie de eerstelingen van de geest? Past dat niet goed met wat we net gelezen hebben? Jezus, als Jezus terugkomt, gaan we hem tegemoet. Worden we overkleed, krijgen we een lichaam dat gelijk is aan zijn lichaam. Dan worden we samen met hem geopenbaard op de aarde. En het is na die openbaring dat er uitgezien wordt, naar de openbaring van de zonen Gods. Want de schepping weet, als de zonen Gods verlost zijn, dat betekent dat ook de schepping zal verlost worden. Want de nieuwe mens, verheerlijkte mens, terugkomt op de aarde. Wat betekent dat voor als het omgekeerde van wat er gebeurd is, dat de mens afvallig geworden is, die de zondeval tot gevolg heeft. Dus als het omgekeerde nu gebeurt, dan is de mens zelf die verlost is van de dood en van alle gevolgen van de zondeval, komt terug op de aarde en alles wordt dan ook opnieuw hersteld. Als de mens weer de plaats inneemt in de schepping die God hem gegeven heeft, dan is toch het gevolg, de schepping deelt in dat herstel. Maar nee, schemaatje is dat, tijden van de verkwikking. Die lijden tot het herstel van alle dingen, dan kun je dat mooi inpassen met de komst van de Heilige Geest. En dat was voor vanavond.